hanno met elkaar lezen over die koning. Over de Heer Jezus Christus. En we doen dat uit het evangelie van Matteüs. En we lezen eerst Matteüs 27. Vers 27 tot 31. En daarna een stuk uit hoofdstuk 20. Matteüs 27. Vanaf vers 27. Daar staat boven: Jezus bespot en weggeleid. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hen neer en bespotten hem met de woorden: Gegroet, koning der Joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En nog een klein stukje uit Matteüs 20. Een paar bladzijden terug, vers 20 tot 28. Dat is het stukje over de zonen van Zebedeus en hun moeder. En daar zien we het volgende gebeuren. Matteüs 20, vers 20. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hen toe. Zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. En hij zei tegen haar: Wat wilt u? Zij zei tegen hem: Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Zij zeiden tegen hem: Dat kunnen wij. En hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Een tijdje terug hebben we met elkaar stilgestaan bij de autoriteit van de Heer Jezus Christus. Bij zijn macht en hoe die bleek in zijn leven en in zijn omgeving. En we hebben toen vastgesteld dat de Heer Jezus grote autoriteit heeft, had. Maar we hebben ook gezien dat heel velen die autoriteit niet aanvaarden, niet geloofden, en dat zij hem zelfs afwezen en bespotten. En dat zien we ook in deze wereld. En we zien dat ook natuurlijk hier bij de soldaten waar we van gelezen hebben. Jezus is koning, zeggen we. En we zingen dat. En dat is fijn om te zingen. Maar we leven in een tijd, als je nu zegt tegen anderen, van nou, de Heer Jezus is mijn koning. Hij is mijn Heer. Ik wil hem volgen. En ik wil hem dienen. En hij zal als koning heersen als hij terugkomt. En hij zal niet alleen heersen over Israël en niet alleen over de Joden, maar over de hele wereld, zelfs over het hele universum. De Heer Jezus zal heersen over de hele schepping. En als je dan zegt van mensen, er komt een tijd dat werkelijk alle knie zich zal buigen voor koning Jezus. Omdat ze niet anders zullen kunnen en omdat ze niet langer zullen kunnen ontkennen dat Jezus de koning der koningen is, de machtigste die er is. Er komt een tijd dat de koningen van deze aarde, zegt de profetie, zullen optrekken naar Jeruzalem en dan zullen knielen voor hem en hem zullen aanvaarden. De Heer Jezus wordt genoemd, en niet voor niets, de koning der koningen. Hij is de koning die alle andere koningen overtreft. Hij is de koning die je niet kunt vergelijken met welke andere aardse koning dan ook. En als je dat zegt tegen mensen, en als je daarover spreekt, dan kijkt men je ongelovig aan natuurlijk, want dat kan men zich niet voorstellen. Dat is onmogelijk. Dat er iemand komt vanuit de hemel, nota bene, en dat hij de macht hier zal overnemen en dat hij als koning zal heersen. Onmogelijk, zegt men dan. Sprookjes. Misschien geloofde men dat vroeger, maar we weten nu wel beter. En ook tegenwoordig doet men soms heel spottend daarover. En we horen en zien dat dagelijks. Wat wordt de Heer Jezus Christus niet bespot? Kijk alleen maar eens in de media. Wat daar over hem gezegd wordt. En wat daarover gesproken wordt. En hoe die daar behandeld wordt. En kijk maar eens naar de mensen om ons heen. Spotten wat deze soldaten ook doen. En Matthäus doet daar verslag van. Die soldaten die deze verschrikkelijke dingen doen en zeggen, die beseffen niets met wie ze te maken hebben. Die beseffen niet dat de Heer Jezus Christus een hele andere koning is dan wat zij denken. En wat voor koning is hij dan? Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus, daar wil ik graag met u over nadenken. Wat voor koning is nou de Heer Jezus Christus? Nou, duidelijk is, hij is niet zoals een aardse koning. Hij is niet zoals een koning die wij kennen. Hij is zelfs niet als de koningen die we uit de Bijbel kennen, bijvoorbeeld David. En David leek een prima koning voor zijn volk. Want hij deed het voor zijn volk best goed. Maar van binnen was David niet zo volmaakt. En in zijn gedachten en in zijn persoon was hij niet zo'n volmaakte koning. En dan moeten we zeggen, en dat weten we ook vanuit het woord van God, want David was zondig. Hij deed zonde en dat bleek ook wel in zijn leven. Wat is David ook in de fout gegaan? Hij eigende zichzelf de vrouw van een ander toe. Hij liet haar man omkomen, bewust, in het leger. En hij dacht dat hij zijn zonde wel kon verbergen. Dat hij er wel mee wegkwam, zouden we tegenwoordig zeggen. Maar de zonden van David waren groot. Jezus is niet zo'n koning als hij. Als we nog naar andere koningen kijken, over koningen over Israël en de koningen over Juda, dan vinden we nog veel ergere dingen. Dat waren allemaal menselijke koningen, zondige koningen. Maar de Heer Jezus was een hele andere koning. De soldaten hadden een beeld van een aardse koningen. Zij zagen daar de Heer Jezus en ze wisten hoe doorgaans koningen in die tijd ook zich gedroegen. Want dat waren meestal niet zulke vriendelijke mensen. Dat ging met veel geweld. Dat ging met veel macht. Er was geen enkele liefde onder. Koningen heersten met straffe hand en met straffen. En ze waren geweldig vindingrijk in hoe je een mens kon pijnigen en kon straffen en om het leven kon brengen. En als je zo'n koning maar iets in de weg legde, dan was je leven niet meer zeker. Dan kon je het wel vergeten. Dat waren de koningen, de aardse koningen van deze tijd of van die tijd. En hoe zou, dachten de soldaten, hoe zou nou deze Jezus, die hier voor hen staat, deze arme sloeber, laat ik het zo maar zeggen, deze arme profeet, hoe zou die nou koning kunnen worden? Dat is toch onmogelijk? Dat kun je niet voorstellen. Dat klopt helemaal niet. Dat zagen zij helemaal niet in hem. Ze zagen meer een soort oproerkraaier. Een soort demonstrant. Iemand die probeerde om het volk achter zich te krijgen. En die probeerde om de Romeinen het land uit te krijgen. En iemand die daarin totaal mislukt was. En totaal vastgelopen was. En die nu de prijs daarvan betaalde. En die daarom zo voor hen stond. Maar zo'n koning, als zij dachten, was de Heer Jezus niet. De Heer Jezus was en is een hele andere koning. Met andere wetten. Met andere gewoontes. Met een andere kijk op mensen. Met liefde en genade voor mensen. De Heer Jezus was een tegengestelde koning, als je dat vergeleek met de koningen van die tijd. Want wat was er gebeurd? Nu we hebben gelezen in dit kleine stukje in Matteüs 27. Hoe was de Heer Jezus nu terechtgekomen in deze situatie? In het gerechtsgebouw in Jeruzalem. Voor deze soldaten. De Heer Jezus had zo'n 2-3 jaar openbaar gepredikt in Israël. Hij had allerlei wonderen en genezingen gedaan. Die maar één doel hadden, om duidelijk te maken dat hij de Messias was. En dat was hem niet in dank afgenomen, zeker niet, integendeel. De Heer Jezus had aanvaringen gehad met de godsdienstige leiding in die tijd. Hij had aanvaringen gehad met de politieke autoriteiten, want ze waren allemaal bang om hun macht te verliezen. En ze wilden daarom allemaal wel van die Jezus af. Ze waren bang dat hij een opstand zou organiseren en de macht over zou nemen. Daarom moesten ze van hem af. En daarom moest hij weg. En liefst op zo'n manier dat het volk niet in opstand kwam. En dat er geen oproer zou komen. En het moest een eerlijk proces lijken, maar daarvoor hadden ze, ja, een corrupte rechtbank in het leven geroepen. Om de Heer Jezus te veroordelen. En hadden ze mensen betaald om een vals getuigenis te geven over de Heer Jezus Christus. Het moest een eerlijk proces lijken, maar er was niets eerlijks aan. Een huidige rechtbank was tot een heel andere conclusie gekomen. Maar de Heer Jezus moest terechtgesteld worden. Hij moest gekruisigd worden. Want het zou het beste zijn voor alle partijen, zo dacht men. Want dan zijn we van hem af en dan is het voorbij. En nu wordt het doodvonnis uitgesproken over de Heer Jezus Christus. We lezen dat in het stukje daarvoor. En in vers 26, daar staat dan nog, de Heer Jezus werd nog gegezeld zoals gebruikelijk was. En na de kruisiging, na dat geeselen, brengen ze hem weg naar Golgotha. De Heer Jezus werd overgegeven aan de soldaten. En die kruisiging die vond dan doorgaand direct plaats na dat vonnis en na de geeseling. En dat was een standaard procedure, een protocol zouden we tegen zeggen voor tegenwoordig zeggen, voor. En dat ging allemaal daarna wat anders dan gebruikelijk. We zien dat de dingen anders lopen dan volgens dat protocol. En dan denken we, logisch denken wij in onze tijd, want de profetieën moesten vervuld worden. Er moesten een aantal dingen gebeuren die door de profeten waren voorzegd. Zegt Jesaja 50 vers 6 niet: ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken, mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. In Jesaja 53 zit: door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Daarom die geesteling, omdat de profeten dat al voorzegd hadden en omdat moest gebeuren op weg naar het kruis van Golgotha. Door zijn striemen is ons genezing gekomen. Hoewel onze genezingen en onze zaligheid niet door zijn striemen kwam, maar door zijn dood en door zijn bloed en door het kruis, zegt Paulus in Colossenzen 1. Het was niet zijn pijn, soms zingen we dat in een lied. Het was niet zijn pijn die ons zalig maakte. Het was niet de geesteling die ons zalig maakte. Nee, het was zijn bloed. En het was zijn dood, waarin onze zondenschuld betaald is aan het kruis van Golgotha. De Heer Jezus moest gekruisigd worden. Alleen door zijn dood, door het bloed en door het kruis, is er voor ons vergeving van alle zonden. Hij moest naar dat kruis. Alleen zo was er vergeving voor alle zonden, niets uitgezonderd, voor u en voor mij, voor alle mensen. Hij moest die weg gaan. En hij moest die weg gaan tot het einde. En daarom onderging hij deze dingen. En daarom ging hij vrijwillig deze weg om ons zalig te maken. Gebeurt in de versen 27 tot 31, dat stukje wat wij gelezen hebben, was niet het standaard verhaal, wel die geesteling daarvoor, maar niet wat daarna gebeurt. Dat week af van de normale gang van zaken. De soldaten namen hem mee in het gerechtsgebouw om zich met hem te vermaken. We zien dat tafereel voor ons. En een hele legerafdeling wordt opgeroepen om daarbij te zijn. Dat moeten wel 500 man geweest zijn, mogelijk meer. Nota bene op de plek waar recht gesproken moest worden, waar het recht zou moeten zegevieren, gebeurt dit. En dan doen zij alsof hij een koning is. Zij bespotten hem door te doen of hij koning is, terwijl ze het tegenovergestelde bedoelen. Ze willen juist duidelijk maken dat het mogelijk is. Ze willen hem bespotten. Ze voeren een soort toneelstuk op. Daar in dat gerechtsgebouw, een klucht. Een komisch toneelstuk. Om de vernedering en om de spot voor de Heer Jezus Christus zo groot mogelijk te maken. Om hem zoveel mogelijk pijn te doen. Om hem te vernederen. Om hem te bespotten. En dat was nog maar het voorspel van de kruisiging die moest volgen. Broeders en zusters, als we deze dingen lezen en als we ons proberen te realiseren welke weg de Heer Jezus is gegaan, dan kunnen we ons afvragen: beseffen wij wel wat Hij voor ons heeft gedaan? Beseffen wij wel welke weg Hij is gegaan? Beseffen wij wel dat Hij dat volkomen vrijwillig heeft gedaan? Beseffen wij wel dat Hij dat uit liefde voor zondaren heeft gedaan? Voor verloren mensen. Voor mensen die daar niets tegenover konden stellen. Voor mensen die eigenlijk zelf die weg hadden moeten gaan. Voor mensen die zelf die weg verdiend hadden. Hij heeft daardoor vergeving van al onze zonden mogelijk gemaakt. Hij moest die weg gaan. Vers 28 lezen we. Ze trekken hem andere kleren aan. Ze trekken hem een rood kleed aan. Ze zetten hem een doornenkroon op. Ze drukken een staf in zijn rechterhand, zodat het lijkt op een koning. Maar het is om hem te bespotten. En weet u, dat rode kleed, dat doet ons denken aan onze zonde. Zegt Jesaja ook al niet in hoofdstuk 1 vers 18. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is gebeurd. Onze zonden zijn weggenomen. Al waren ze zo rood als dat kleed. Al waren ze zo rood als karmozijn. Karmozijn was een kleurstof dat werd gemaakt uit een beestje, een insect. En dat insect werd helemaal geplet. En dan kwam er een rode vloeistof uit. Dat gebruikte kleden te kleuren. Daar kreeg je een diep rode kleur van. En moeten we dan ook niet denken aan de Heer Jezus? Hebben ze niet hem, vergeef me het woord, geplet? Heeft hij niet de straf van onze zonde op zich genomen? Hebben zij hem niet gedood, verwond, laten lijden? Hebben zij hem niet aan het kruis gebracht? En is daar niet dat rode bloed uit naar voren gekomen? Dat bloed dat ons ook weer spreekt van de vergeving van zonde door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ook de Heer Jezus is voor ons geplet. Hij is die weggegaan. Hij heeft zijn leven gegeven. Vers 29, daar staat dan: de Heer Jezus krijgt een kroon op zijn hoofd, een rietstok in zijn rechterhand, en dan knielen ze voor hem. Niet om hem te eren, maar om hem te bespotten. En zij noemen hem koning der Joden. Moet je nou zien wat hier staat, wat hier ligt? Ben jij dan de koning der Joden? Ik moest denken aan dat prachtige lied dat we wel eens zingen voor het avondmaal. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moet hij daar staan. Ik deed er al door mijn zonde hem al die jammeren aan. De soldaten beseften niet wie ze voor zich hadden. Zij beseften niet dat de Heer Jezus de koning der Joden, de koning der koningen was. Maar Matthäus weet het wel. En wij weten het ook wel als kind van God, als gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij is de koning der Joden. In vers 37 wordt dat bord aangebracht op het kruis, dat hij de koning der Joden is. Dit is Jezus, de koning der Joden. En in vers 42, we hebben dat nu niet gelezen, wordt het weer ontkend. Wordt de Heer Jezus weer bespot en het wordt ontkend dat hij dat is. En de bedoeling van de evangelist Matthäus was juist om door zijn hele boek heen duidelijk te maken: hij is koning en hij is het en hij is de Messias. En dat evangelie is in eerste instantie gericht aan Israël, voor de Joden. Mensen, hij is de Messias. De geprofeteerde, de voorspelde. Hij is degene waar jullie zo lang op hebben gewacht. Hij is degene die je nodig hebben. Hij is degene die je redden kan en die je zaligheid kan geven. Daarom begint het Matthäus-evangelie met een geslachtsregister. Daarom zegt Matthäus: kijk maar via die en die en die lijnen. En dan komt ineens de Heer Jezus. En kijk nu maar naar de profetieën. En kijk maar wat daar gezegd. Zoon van David. We hebben het ook gezongen in het lied. Zoon van David. Kijk maar, zoon van David. Het klopt precies. Hij is het. Jesaja noemt de Heer Jezus in hoofdstuk 9 vers 5 wonderlijk. Raadsman. God. Eeuwige Vader. En vredevorst. Hij is koning der koningen. In hoofdstuk 27, vers 11, een klein stukje terug, zoiets terugbladert, hebben we nu ook niet gelezen hoor. Daar staat de Heer Jezus voor Pilatus. En dan staat er in vers 11, en Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vroeg hem, u bent de koning der Joden? Jezus zei tegen hem, u zegt het. Maar Pilatus bedoelde iets heel anders. Pilatus bedoelde, hij dacht aan een heel andere koning. Want wij weten, de Heer Jezus is geen koning die gekomen was met militaire macht of ja, met veel kracht. Hij was geen bedreiging voor Pilatus en dat besefte hij ook. Hij wilde hem vrijlaten. En hij besefte, dit is een andere koning. Dit is niet een aardse koning, niet een koning voor moet vrezen, maar dit is een andere koning. En ook die moeder van de zonen van Zebedeus. We hebben dat gelezen met elkaar in hoofdstuk 20 zo even. En zij beseffen niet wat voor koning de Heer Jezus is. Zij beseffen niet wat zijn koninkrijk betekent. En de Heer Jezus zegt dan in hoofdstuk 20, vers 28. En dan heeft hij van tevoren al gezegd, het is onder u heel anders. Vers 27 zegt hij, of vers 26 van Matteüs 20. Maar zo zal het onder u niet zijn, maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. De Heer Jezus is koning. Hij is gekomen als koning, maar hij is gekomen als een dienende koning. Hij is gekomen als een koning tot heil van ons. De Heer Jezus is koning van de Joden. Dat zal in de toekomst duidelijk worden. Dat zien we nu nog niet zo. En als hij komt met macht en majesteit, want dat zal ook gebeuren, om zijn koninkrijk op te richten. Als hij komt om te oordelen, want dat zal ook gaan gebeuren, die hem verloochend hebben, die hem bespot hebben, die hem afgewezen hebben, dan zullen ze zien dat hij de koning is. Maar voor ons is de Heer Jezus nog veel meer. Ja, hij is de koning van Israël. De Heer Jezus is Heer van de gemeente. Hij staat boven als leider in de gemeente. Hij is herder van zijn schapen, van zijn kinderen. Hij is degene waar Matteüs over zegt aan het einde van zijn evangelie. Het is net of hij dan nog één keer wil benadrukken van, beseffen jullie wel wie de Heer Jezus is? En dan zegt Matteüs in hoofdstuk 28, vers 18, en dat gaat over de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is die man die hier bespot wordt. Hier die mantel aangetrokken wordt. Die door een doornenkroon gezet wordt. Dat is de koning der koningen. Dat is degene die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar dat is de koning die gekomen is daar om te dienen. Die gekomen is met genade. Die gekomen is om mensen zalig te maken. Niet om ze te straffen, maar om mensen zalig te maken. Hij is ook onze koning. Hij is gekomen om te dienen. Dat betekent niet dat hij geen macht heeft, want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is gekomen om het goede te zoeken voor wie hem zoeken, voor wie in hem geloven en voor wie hem willen dienen. En weet u, dat bracht de Heer Jezus Christus, dat bracht hem aan het kruis. Dat bracht hem de dood. Hij, de Heer Jezus, is niet gekomen om gediend te worden. Met andere woorden, dat was niet het hoofddoel. Dat was niet de hoofdmissie. Dat was niet de kern van waarom hij gekomen is naar deze aarde. Maar hij is gekomen om te dienen. Hij is, laat ik het zo zeggen, bij zijn eerste komst in Bethlehem, maar gekomen om één reden. Om te dienen, om zalig te maken, om mensen te redden. Tot op de dag van vandaag. Zo'n koningen hebben. Hij is gekomen om te dienen, zegt Matthäus 20, en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Dat is de missie van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Dat heeft hij gedaan voor u en voor mij. En die koning is nu met hemelvaart weer gaan zitten aan de rechterhand van de Vader op de troon. En nu wachten wij met smart en met diep verlangen op de terugkomst van die koning, onze zaligmaker. En we zien daarnaar uit met iedere vezel in ons lichaam, dat hij komt die zichzelf gegeven heeft om ons te redden uit de klauwen van Satan, want zo erg was het. We waren totaal verloren, maar hij heeft gered. We waren ten dode opgeschreven, maar hij heeft ons leven gegeven. Hij heeft ons getrokken uit het moeras van zonde. Hij heeft ons gezet, onze voeten gezet op de rots die hij zelf is. Hij heeft ons gered uit de diepste ellende. En hij komt spoedig. En hij komt eerst om zijn kinderen thuis te brengen. Zijn gemeente. Want dit is niet ons thuis. En dat weten we toch en dat beseffen we toch. Als we de dingen voorlezen over de rouwen en de zieken, dan weten we, dit is niet ons thuis. Dit is niet onze hoofdplek, dit is niet onze eindplek, het gaat hier niet om. Dit is niet ons thuis. Ons thuis is op een hele andere plek. Paulus zegt tegen de gemeente in Filippi, hij zegt, ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. En dan zegt Paulus, wat zal hij dan gaan doen? Dan zegt hij, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Wonderlijk, hè? Paulus zegt ook, ons burgerschap is in de hemel en wij zien uit en wij verwachten dat hij komt. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij ons vernederd lichaam veranderen. En dan zijn we gelijk aan hem. Dat zegt Paulus. Daar mogen we naar uitzien. Dat gaat die koning doen. Overeenkomstig, zegt Paulus dan, de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf zal onderwerpen. Dus zegt hij, wij horen hier niet. Onze woning is in de hemel. We zien daar ook naar uit. En wij verwachten de Heer Jezus daar vandaan. We verwachten dat hij komt. En wat gaat hij doen? Nou, laten we maar de volgende aanhouden die Paulus geeft. Hij zegt, ons vernederd lichaam veranderen, zijn tot we gelijk zijn aan hem. En daarna zegt hij, en daarna zal hij ook alle dingen aan zich onderwerpen. Dat klopt precies met wat Paulus op andere punten zegt. In andere brieven zegt. De Heer Jezus komt om zijn kinderen thuis te halen. Het woord zegt, de graven zullen opengaan. De levenden zullen veranderd worden in een ogenblik. We zullen aan hem gelijk zijn. We zullen met hem meegaan naar ons hemelse woning. En als dat gebeurd is, dan zal hij ook alle dingen aan zichzelf onderwerpen. Dat is onze toekomst. Zo machtig is die koning. Zo groot is koning Jezus. Dat is die man die hier bespot wordt, die hier vernederd wordt. Hij is de koning der koningen. Hij staat boven alle dingen. Er is niets of niemand hoger dan hem. Betekent voor deze tijd dat we nog in een moeilijke tijd zitten. En wat moeten we doen? We moeten uitzien naar hem. En we moeten uitzien naar zijn komst. Betekent dat er voor Israël nog een tijd van verdrukking komt. Alvorens het koninkrijk ook voor hen zal aanbreken. Zoals in de hemel, ook op aarde, hè, zegt het gebed. Zoals in de hemel, ook op aarde. Ja, nu is het al in de hemel en straks op aarde. Dat koninkrijk van hem. En dat zal uitlopen op een nieuwe hemel. Op een nieuwe aarde. waar blijvend gerechtigheid zal zijn. En wij als kind van God hebben daar deel aan. We horen erbij, omdat we bij hem horen. En dat is onze toekomst. En dat geeft je kracht, dat hou je vast. Daar kun je mee verder. Dan kun je tegenslagen aan, dan kun je moeite aan. Want we weten, de koning komt. En hij brengt ons thuis. En hij zal regeren. En alles zal onder zijn voeten gesteld worden. Hij zal koning zijn over alles. De Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, onze Heer. Amen. Zullen we zingen lied 216, een opwekking, staande op de beloften van mijn Heer. En dat mogen we doen in deze tijd van verwachten. 216. Staande op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Bergen zullen wankelen, maar Gods woord houdt stand, veilige gids naar het hemels vaderland. 216.